2 Korinthe 13, vers 5. De Bijbel zegt ons: onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enige wijze verwerpelijk bent. Tot zover. Iedereen zegt amen. Hoe belangrijk is het om jezelf te onderzoeken? Vaak hebben we iets te zeggen over anderen, maar de Bijbel zegt: onderzoek jezelf. En dat is natuurlijk van groot belang. Het thema voor deze ochtend is: weet u zeker? Weet u zeker dat u gered bent? Voor eeuwig verloren gaan is iets afschuwelijks. Mensen die op weg zijn naar de eeuwigheid, die geen keuze maken voor Jezus, terwijl zij de kans hebben. De Bijbel zegt ons: God openbaart zijn liefde aan de mens. Wat nog meer moet God doen? Hij heeft zijn liefde gegeven, hij heeft zijn zoon gegeven. Wat nog meer moet God doen? Maar ik denk dat er nog een stap verder is. Niets is zo erg dan te denken dat je gered bent, terwijl je dat niet bent. We denken aan het gesprek van Jezus met de Farizeeën. En dan zegt Jezus op een gegeven moment: jullie verhinderen de mensen om Gods koninkrijk binnen te gaan, terwijl jullie zelf niet ingaan. Al die tijd hebben ze gedacht: wij doen goed, wij bestuderen Gods woord, wij zetten onszelf een apart. De Farizeeën willen absoluut niet met de zondaars te maken hebben. En ze leefden samen en los van de wereld, want wij zijn heilig. Maar uiteindelijk zegt Jezus: jullie verhinderen anderen om het koninkrijk van God binnen te gaan. En jullie zelf gaan het koninkrijk van God niet binnen. Hoe erg is dat? Je denkt: je bent er bijna. En toch zegt God: je staat buiten. De deur heeft 2 kanten. Aan welke kant sta je? Aan de binnenkant of aan de buitenkant? In deze boodschap willen wij stilstaan bij deze 4 belangrijke punten. Gods standaard. Wat vraagt God van ons? Sommigen denken het heel gemakkelijk daarover, om behouden te worden, om Gods koninkrijk binnen te gaan. Gods standaard, nummer 1, om gered te worden. Nummer 2, we schieten allen tekort. En nummer 3, Gods volmaakte reddingsplan. En nummer 4, test jezelf. Zoals wij hebben gelezen, onderzoek jezelf. Test jezelf of je behouden bent. Kunt u vandaag zelf voor u doen. En ik voor mezelf. Nou, dit is een standaard. We hebben zojuist gezongen: God is heilig. Is God heilig?
Amen.
God is heilig. Deuteronomium hoofdstuk 27, vers 26 zegt ons: vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan de bepalingen van deze wet. Dan antwoordt heel het volk: amen. Dus Mozes moest aan het volk zeggen: vervloekt is het ieder die zich niet houdt aan al de bepalingen van deze wet. Het woord van God wordt ook wel eens aangeduid met Gods wet. Gods woorden zijn wetten. Je kunt niet om een wet heen. Een wet is een wet en een wet staat vast. Wie van u weet dat Gods woord vaststaat? En dan zegt God aan het volk van Israël: dit is Gods standaard. Vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan de bepalingen van deze wet. Nou, als wij dit al lezen, dan vraag ik me af: hoeveel van ons halen dit? Dat wij zeggen: ik heb alles gedaan wat God van mij vraagt. Hoeveel Israëlieten op dat moment konden zeggen: nou, ik ben zeker binnen, want ik heb alles wat God van mij vraagt. Dat heb ik uitgevoerd, dat heb ik gedaan. Ik sta recht voor God en ik sta recht voor mensen. Hoeveel van hen konden dat zeggen op dat moment? Galaten 3, Paulus haalt dit vers aan uit Deuteronomium. Paulus zegt: maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt. Want er staat geschreven: vervloekt is een ieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt. Dit is wat in feite wat God zegt: ieder die niet gelooft wat hij zegt. Is er geloof vandaag in Gods huis? Als wij niet geloven wat God zegt, en als wij niet doen wat God zegt, die persoon is vervloekt. Als je met mensen praat, sommigen zeggen: ja, ik ben toch een goed mens. Ik doe geen vlieg kwaad. En vergeleken met anderen ben ik best een goed persoon. Maar dat is niet de standaard. God zegt niet, ben je beter dan een ander. Dat is niet Gods standaard. Gods standaard is niet, voel je dat je een goed mens bent. Gods standaard is niet, denk je dat je een goed mens bent. Maar Gods standaard is, alles wat je niet doet, wat God van je vraagt. Als je dat niet doet, dan rust er een vloek op je leven. Nou, dat is ernstig. God zegt, dan leg je een vloek op je eigen. Waarom? Vanwege je ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid brengt altijd een vloek met zich mee. Het standaard van gerechtigheid en heiligheid, want God is heilig, vinden wij niet bij de mens, maar vinden wij bij God. God zegt, dit is mijn standaard. En lager ga ik niet. Lager ga ik niet. God is een heilige God. Wie zal de heilige berg benaderen? Klimmen, zegt de psalmist. Ja, zij die rein zijn van handen. Zij die zuiver zijn van hart. En dat moeten wij niet uit het oog verliezen. De vloek van de zonde, wat is de vloek van die zonde? De vloek van de zonde is de dood. Dat je voor eeuwig gescheiden bent van die heilige God. Nou, Romeinen 6 vers 23 kennen wij allemaal. Dat leren wij de mensen die zich willen laten dopen. We leren Romeinen 6 vers 23, want het loon van de zonde is de dood. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer. Het loon van de zonde. Oftewel, als wij de zonde doen, dan is het loon, of dan is de vloek, de dood. Je bent voor eeuwig gescheiden van die volmaakte God. Romeinen 5 vers 12 zegt daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood. Toen God de mens creëerde, was er geen dood. Er was dus geen zonde, er was dus geen dood. Maar de Bijbel zegt, door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. De dood deed zijn intrede vanwege de ongehoorzaamheid van de mens. En zo de dood over alle mensen is gekomen in wie allen gezondigd hebben. We hebben allen gezondigd, dus op een ieder van ons rust dus die vloek van de zonde. De dood herinnert ons eraan dat wij allen gezondigd hebben. Er zijn mensen die zeggen, ik ben een goed mens. Hoeft u alleen maar te vragen, oké, als jij een goed mens bent, dus ga je niet dood. Maar als je doodgaat, dan heb je gelogen. Nou, denken wij echt dat wij behouden zijn? Dan moeten we kijken, wat vraagt God van ons? Dit is wat God vraagt in het Oude Testament. Dit is waar, Deuteronomium. Nogmaals, Paulus citeert het in Galaten. Ieder mens schiet tekort. Johannes 8 zegt ons, Jezus antwoordde hen, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Het maakt niet uit of je één zonde doet of twee zonden doet. Maar in ieder, zegt Jezus, die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Wat betekent dat als je een slaaf bent van de zonde? Dat betekent dat je niks onder controle hebt. Niet jij hebt controle over de zonde, maar de zonde heeft controle over jou. Want jij bent een slaaf. Sommige mensen denken heel simpel. Ik heb goede voornemens voor dat nieuwe jaar. Alsof het zo makkelijk is om de zonde naast je neer te leggen. De Bijbel zegt, je bent een slaaf. De zonde laat je niet los. Het is niet zo makkelijk, oh, je gaat gewoon een nieuwe bladzijde omslaan en ik ga een nieuw leven leiden. Zo makkelijk is het niet. Want je bent een slaaf van de zonde. Je hebt het niet meer voor het kiezen. De zonde is ook nog een tiran. Het heerst over je. Als je naar verkeerde dingen kijkt, het blijft bij je in je hoofd. Het laat je niet meer los. Want je bent een slaaf van de zonde. Niet wij, maar juist die zonde heeft controle over ons leven. Wij schieten tekort. Je bent een slaaf. God zegt, sorry, je voldoet niet aan mijn standaard. Je bent een slaaf van de zonde. Ons probleem is, We hebben een zondig natuur. We hebben een zondig natuur. We kunnen zeggen, nou, als Adam niet was gevallen, dan waren we allemaal volmaakt. Maar wij hebben een natuur, wij kunnen kiezen tussen goed en kwaad. En wie van ons zou zeggen, nou, ik zal nooit het kwade doen. En misschien had Adam dat ook ooit, en Eva ook dat ooit gedacht. Het probleem dat wij hebben, is de gevallen natuur. Romeinen 7. Paulus zegt dit van zichzelf. Hij is christen, hij is een gelovige, hij is een apostel. Hij zegt dit van zichzelf. Want ik weet dat in mij, in zijn lichaam, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, in mijn oude natuur, niets goeds woont. Nou, dat moeten wij ontdekken. Er is in mij, zegt Paulus, namelijk dat in mijn vlees, in mijn oude natuur, zolang je in dit lichaam bent, zolang je hier op aarde bent, zolang je nog ademt, dat is nog genade. Zolang je in dit lichaam bent, zegt Paulus, woont er niets goeds in het vlees. Je kunt niks goeds uit het vlees halen. Je kunt niks goeds verwachten van het vlees. Daarom hebben we al een strijd met die oude mens. We zeggen vaak, we hebben vijanden zoals de wereld, zoals Satan. Maar onze grootste vijand leeft in ons, kunt u zich voorstellen. Dat is die oude mens die ons naar beneden trekt. Immers, het willen is er wel, is bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Dat verlangen we om het goede te doen, is er wel, zegt Paulus. Maar die oude natuur trekt mij steeds omlaag. En dat is mijn en dat is ons probleem. Laten we onszelf er niet voor de gek houden. Dit zegt, nou, er zitten nog wel goede dingen in mij. Ik heb God niet nodig, maar ik ben niet een slecht mens. Maar dan hebben we nog niet die ontdekking gedaan die Paulus gedaan heeft. In mij, in mijn vlees, daar zit niets goeds. Is dat uw ontdekking? Is dat uw ontdekking, gemeente? Dat in ons oude mens, in dat vlees, het vlees dat verwijst naar onze oude natuur, niks goeds is. Wij kunnen niks goeds verwachten van die oude mens. Dus wij kunnen niet voldoen aan het standaard van God. Met die oude mens. Dit is die harde waarheid. We hebben allen gezondigd. Niemand is volmaakt. Alleen maar God is volmaakt en heilig. We hebben allen gezondigd, dus ieder mens is verloren. Wij kunnen niet voldoen aan het standaard van God. Op ieder mens rust dus die vloek van de zonde. Dat je voor eeuwig gescheiden wordt van God of bent van God. Niemand voldoet aan Gods eis. We denken aan de rijke jongeling. Hij zegt, Heere, Rabbi, wat moet ik doen om behouden te worden? En Jezus zag. En de Bijbel zegt specifiek dat Jezus hem lief had. Een belangrijke vraag. Heer, wat moet ik doen om behouden te worden? Jezus zegt wel, je kent toch de wet? Doe de wet. En Jezus haalt een paar wetten aan. En deze jongeling komt zeggen met oprecht hart, Heere, ik heb al die wetten gedaan. Van jongs af aan heb ik die wetten uitgevoerd. En dan zegt Jezus nog één ding. Eén ding ontbreekt je. Nou, niet twee, niet tien. Maar Jezus zegt nog één ding ontbreekt je. Ga naar huis, verkoop wat je hebt. Geef wat je hebt ontvangen voor je goederen aan de armen. En volg mij na. En dan zegt de Bijbel, deze jongeman ging bedroefd naar huis. Want hij wist één ding, heb ik op de troon van God gezet. Dat was zijn rijkdom. Het is niet verkeerd om rijk te zijn, maar als je je rijkdom op de eerste plaats hebt gezet en God op de tweede plaats, dan heb je een groot probleem. De Bijbel zegt ons, hij ging bedroefd naar huis. De Bijbel zegt niet dat Jezus zegt, nou, het is maar één ding. Kom toch maar binnen in mijn koninkrijk. Jezus doet dat niet. Jezus, de Heere God, zal nooit zijn standaard verlagen. Wij doen dat soms. Maar God niet. Een zonde is nog steeds een zonde. Amen. We denken maar in Genesis, God schiep de hemel en aarde en God noemde dag, dag en nacht, nacht. En dat blijft zo, je kunt niet omdraaien. Wat God zonde noemt is zonde en blijft zonde. Niemand voldoet aan Gods eis. En dat is ons probleem. En dan komt God met zijn geweldig reddingsplan. Niet wij bedachten een reddingsplan, maar God bedacht een reddingsplan. Hoe kan hij ons zondaren die niet voldoen aan zijn eis behouden? Hoe kan God ons redden met ons mensen, met onze tekortkomingen? In plaats van ons te verdoemen, wil God ons vergeven. Is hij geen goede God? In plaats van ons te verdoemen, want de vloek van de zonde rust op een ieder van ons. Maar in plaats van ons te verdoemen, komt God met een reddingsplan van vergeving en genade en van liefde. Dit is de boodschap van Jezus. Matteüs 4, vers 17 zegt ons: van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeer u. Dit is de boodschap van Jezus: bekeer u. Tegenwoordig is het niet modern in moderne kerken om te prediken over bekering. Nee, je moet het hebben over succes. Je moet het hebben over een goed leven. Je moet het hebben over allerlei grote dingen. Maar de boodschap van Jezus is van het eerste moment, is bekeer je. Want je kunt alles hebben in deze wereld en toch verloren gaan. Kunt u amen zeggen? Je kunt alles bezitten in deze leven en toch naar de hel gaan. Maar het boodschap van Jezus, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Dit is een boodschap van hoop. Je hoeft niet verloren te gaan. Bekeer je en het koninkrijk van God staat voor je open. Is dat niet geweldig? Jezus zegt, bekeer je. De mens heeft God de rug toegekeerd, maar God heeft niet de mens de rug toegekeerd. Boodschap van Jezus zegt, bekeer je. Keer de wereld de rug toe en keer je tot God. Er is een weg terug. Is dat niet geweldig dat er een weg terug is voor ons naar de Heere God? Toen Adam en Eva gezondigd hadden, was de weg geblokkeerd. Zij konden niet meer naar de boom des levens. Het was geblokkeerd. Maar dankzij Jezus Christus is er een weg terug naar de Heere God. Halleluja. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeert u. Kijkt u maar de programma's op tv. Hoeveel van de predikers tegenwoordig heeft het over bekering? Bekeer je, want zonder bekeren ga je verloren. Dus mensen, laat dit over. En de kerken zijn vol. Weet je, er is een moment dat Jezus zo hard was dat zelfs zijn discipelen wegliepen. En Jezus was niet getreurd. Hij zei zelfs aan zijn eigen discipelen die nog over waren, willen ook jullie niet weggaan? Jezus was niet bang. Hij gaat niet zijn standaard verlagen. Jezus was niet bang om alleen te zijn. Als iedereen mij wil verlaten, ik heb je gewaarschuwd. Bekeer u. Belangrijk. Lucas 13 zegt, vers 5, ik zeg u, nee, maar als u zich niet bekeert, dat is de voorwaarde, je bekeren. Als u zich niet bekeert, zullen u allen evenzo omkomen. Of je nou een Jood bent, een Israëliet bent, of een goed mens bent, als je je niet bekeert, zegt Jezus. Dit zijn de woorden van Jezus, zullen u allen evenzo omkomen. Ik heb ooit iemand gevraagd, denkt u dat Joden verloren kunnen gaan? Sommigen denken dat Joden heilige mensen zijn, die niet verloren kunnen gaan. En die persoon zei, hij is een voorganger. Hij zei, nou, weet ik niet. Nou, dan volgens mij predik je een andere evangelie. Dit is wat Jezus zegt, als je je niet bekeert, dan zul je net als die anderen, net als de heidenen, verloren gaan. Er is geen andere optie dan je leven aan Jezus geven. Bekering. Bekering alleen is echter niet voldoende. We gaan een stap verder. Bekeren betekent die keus maken. Ik wil God aannemen in mijn leven. Ik wil Jezus volgen met heel mijn hart. Ik maak een ommekeer. En ik kies nou om op de rechte weg te wandelen van Jezus Christus. Je kunt je bekeren. Je kunt dus een keus maken. Ik zie dat mijn leven een ellendig leven is. Ik ga nu een keus maken om Jezus te volgen. Maar we hebben een probleem. Dat hebben we gezien, al eerder gezien. Namelijk, we hebben een zondige natuur. En Paulus zegt, in die zondige natuur, in dat vlees, daar zit niets goeds. Daar zit totaal niets goeds. Dus je hebt dat met je mond beleden, en je gelooft dat met je hart, maar dat probleem is nog steeds daar binnenin. Om Gods koninkrijk binnen te gaan, kun je niet binnengaan met die oude natuur. Om Gods koninkrijk binnen te gaan, kun je niet met de gevallen natuur binnengaan. God zegt dat past niet. Dat is een probleem in deze tijd. mensen die illegaal zijn. Wat gebeurt er met deze mensen die illegaal zijn in dit land? Worden uitgezet. Is dat logisch? Ja, ze zijn illegaal. En zou God zomaar mensen binnengaan in zijn koninkrijk? Oh, maakt niks uit. Ik hou van je, kom maar binnen. In dit land worden mensen die illegaal zijn eruit gezet. Je moet op een legale manier binnenkomen, niet op een illegale manier. God is een heilige God, zegt, wil je mijn koninkrijk binnengaan? Dan heb je een nieuwe natuur nodig. Dat is Gods eis. Heb je een nieuwe natuur nodig. Maar de oude natuur binnengaan in Gods koninkrijk kan niet. Want als dat gebeurt, dan is de Gods koninkrijk precies als de aarde, een rommeltje. Maar God zegt, we gaan het op een andere manier doen. Dus dit is wat Jezus zegt. We kennen het gesprek van Jezus met Nicodemus. En dan zegt Jezus in Johannes 3, vers 3. Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Laat staan binnengaan. Als iemand niet opnieuw geboren wordt. Nou, wij zijn als mens geboren, dus we hebben ook een menselijke natuur. Een menselijke natuur hebben we meegekregen. Onze ouders zijn mensen, we hebben een menselijke natuur meegekregen. Maar nog zegt God, zegt Jezus, als je het Gods koninkrijk wil binnengaan, moet je met een heel andere natuur binnengaan, namelijk opnieuw geboren worden. En met die nieuwe geboorte ontvangen wij een nieuwe natuur. Door opnieuw geboren te worden, ontvangen wij een nieuwe natuur. Nou, Johannes 3, vers 5 zegt ons, Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Nou, om geboren te worden, heb je twee personen nodig, twee ouders. Een vader, een moeder. Geestelijk is het precies hetzelfde. Jezus zegt, als iemand niet geboren wordt uit nummer 1, water en geest is nummer 2. Water en geest, nou dat zijn onze geestelijke ouders, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Het water, heb ik vaak uitgelegd, dat wijst naar het woord van God. Het woord van God maakt leven. God sprak en het is er. Door het badwater des woords, zegt de Bijbel. Nou, door Gods woord en Gods geest, want die twee gaan altijd samen. Gods woord en Gods geest gaan altijd samen. Als wij geboren worden uit Gods woord en Gods geest, dan kunnen wij Gods koninkrijk pas binnengaan. Gods woord is weer Gods wet. Gods woord is weer Gods wet. Gaan we weer terug naar wat God van mij vraagt. Weet u nog wat Jezus zegt, die mij lief heeft, die bewaart mij? Bewaart mijn woord. Wie mij lief heeft, die bewaart mijn woord, of mijn wet. Dat is de vraag. Vers 6 zegt, wat uit het vlees geboren is, is vlees. Als je als mens geboren bent, heb je natuurlijk een karakter van de mens. Maar als je uit de geest, hoofdletter G, de Heilige Geest geboren bent, dan heb je een geest die voortkomt uit die Heilige Geest. Amen. En daar is waar wij naartoe moeten gaan. Dus je hebt een keus gemaakt, dat is bekering. Maar God zegt, we zijn nog niet klaar, maar je moet een nieuwe natuur ontvangen. En die nieuwe natuur ontvangen wij door die wedergeboorte. Door onze geboorte uit Gods geest ontvangen wij een nieuwe natuur. Er gaat iets nieuws beginnen in ons leven. We gaan nu leven niet meer voor onszelf, niet meer voor de wereld, maar we gaan nu leven voor Jezus Christus. Zijn er personen hier die voor Jezus leven? Die zeggen hier, u bent mijn leven. U bent niet een onderdeel van mijn leven, maar u bent mijn leven. U bent mijn alles. Bekering en wedergeboorte zijn dus noodzakelijk. En deze twee gaan samen. Je kunt niet alleen maar bekeren. En als het nooit wedergeboorte heeft plaatsgevonden, heb je een groot probleem. Nicodemus, je moet wederom geboren worden. Je maakt een keus en God zorgt voor die wedergeboorte. Dat je een nieuw mens wordt. En het brengt vernieuwing. Dat kunt u zelf merken. Als u Jezus hebt aangenomen en u bent werkelijk wederom geboren, dan is er vernieuwing in uw leven. We gaan kijken. Hoe zeker bent u van uw zaligheid? Weet u zeker dat u behouden bent? Want het zou heel triest zijn dat wij aan het einde van ons leven te horen krijgen dat je niet binnenkomt. Je hebt elke dag de Bijbel gelezen. 52 weken. Iedere zondag zit je in de dienst. Maar uiteindelijk zegt God, sorry, je komt niet binnen. Dat zou heel triest zijn. We moeten onszelf onderzoeken, zegt de Bijbel. 2 Korinthe 13, vers 5. Onderzoek uzelf. Of u in het geloof bent. Als voorganger ben ik geroepen om de hele Bijbel te verkondigen. Amen. Ik kan niet bepaalde dingen overslaan en zeggen, oh, dat is te moeilijk voor de gemeente. Of dat is zo hard voor de gemeente. Volgende week heb ik geen enkel gemeentelid meer in de gemeente. Mijn taak is om de hele Bijbel te prediken. En als wij onszelf moeten onderzoeken, dan moeten we onszelf onderzoeken. We kunnen dit niet overslaan. Dat we denken, oh, ik ben al binnen terwijl je niet binnen bent. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Hoe weet je dat? Als Paulus dit zegt aan de gemeente, betekent je kunt het zien aan je leven dat je in het geloof bent. Er moeten resultaten zijn in ons, anders weet ik niet of ik behouden ben. Dus er moeten symptomen zijn, of er moeten signalen zijn, er moeten kenmerken zijn, waaraan ik weet, ik ben behouden. Ik ben een kind van God. Nummer 1. We moeten onszelf altijd onderzoeken in het licht van God. Nogmaals, we hebben onze eigen standaard. We zeggen, oh, ik ben goed genoeg. Dat is niet het licht van God. We moeten onszelf bekijken in Gods licht. Amen. Matteüs 7 zegt, vers 21. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Wauw. Als je al zegt, Heere, Heere, denk je al dat je al binnen bent, of niet? We zingen over Heere, Heere en van alles. Maar de Bijbel zegt, niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Hoeveel christenen, hoeveel mensen zitten niet in kerk die zeggen allemaal Heere, Heere. En toch zegt Jezus niet iedereen die Heere, Heere zegt, zal mijn koninkrijk binnengaan. Is dat niet triest? Je denkt, ik heb de naam van Jezus gebruikt. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemel in hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, dat is niet weinig, velen zegt Jezus. Op die dag, welke dag? Als wij straks voor God staan. Velen zullen op die dag tot mij zeggen, Heere, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? Wauw, je hebt geprofiteerd in de naam van Jezus. Je zal wel binnen komen, zeer zeker. Maar Jezus zegt, wacht even, Heere, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Je zou zeggen, dit zijn de mensen die Gods koninkrijk binnengaan. Maar Jezus zegt, wacht maar even, vers 23, dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Wauw. Je zou zeggen, als er iemand binnen gaat, zijn het zeker deze mensen. Ze hebben geprofiteerd in de naam van Jezus. Ze hebben demonen uitgeworpen. Ze hebben krachten gedaan of de wonderen verricht. Nou, als deze mensen niet binnen gaan, dan weet ik het niet meer. En toch zegt Jezus, dan zal ik hen openlijk, niet in het geheim, in het openbaar. Je hebt in het openbaar gespeeld. Ik zal het ook in het openbaar zeggen. Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetloosheid werkt. Wij gebruiken soms een standaard. Oh, ik heb in de naam van Jezus iets gedaan. Nou, kan. Dat wil nog niet zeggen dat je straks Gods koninkrijk binnen gaat. Ik heb geprofiteerd in de naam van Jezus. Ik heb wonderen verricht in de naam van Jezus. Ik heb demonen uitgeworpen in de naam van Jezus. Zo, wat wil dat zeggen? Jezus zegt, velen zullen op die dag dit zeggen. Oftewel, er is misleiding in deze wereld. En er zijn mensen die zichzelf misleiden. Ze denken dat ze binnen zijn. Maar Jezus zegt, ik zal het openlijk zeggen, ik ken je niet. Is dat niet ernstig? Er zitten misleidende geesten in deze wereld. Laten wij niet blind zijn, laten wij niet denken dat de boze lekker stilstaat, dat hij niets doet. Maar de boze probeert de gemeente binnen te komen op allerlei manieren. En onze taak is om altijd alert te zijn. Jezus, wees alert. Mensen zijn misleid worden juist door wonderen en tekenen. Dat zijn de eerste dingen die mensen willen zien. Was het niet zo met Jezus? Als je de zoon van God bent, geef ons dan een teken. Laat ons een wonder zien. Jezus zegt, ik zal u geen enkel teken geven. Mensen gaan af op wat ze zien. En door wat zij zien, worden mensen misleid. Hoe was Eva gevallen? Door wat ze zag. Dit was verboden vrucht, maar het is begeerlijk. Lijkt me heel goed om dat te eten. Door te zien. Door wat ze zag. Mensen zullen in de laatste dagen misleid worden door wonderen en tekenen. Mozes deed wonderen. Maar de tovenaars van Egypte deden ook wonderen. Is dat niet zo? Het is belangrijk dat... Dit is niet het standaard. God zegt niet omdat je geprofiteerd hebt in mijn naam, kom je mijn koninkrijk binnen. Niet omdat je demonen hebt uitgehoord, maar kom je mijn koninkrijk binnen. Dat is niet de standaard van God. Dat is heel belangrijk. De vraag is, hoe zeker ben je van je zaligheid? Zijn je ogen open? Zijn we eerlijk met onszelf? Zijn we oprecht naar Gods woord? Jezus zond zijn discipelen uit. En Judas was erbij. En Jezus gaf zijn discipelen autoriteit om demonen uit te werpen, om te evangeliseren, om te prediken. Judas was erbij. Judas deed eveneens wonderen en tekenen. Want de discipelen kwamen terug. Hier zagen de duivel uit de hemel vallen als een bliksem. Judas was erbij. Maar dat was wel Judas die Jezus verriet. Hij had nog een geheim in zijn hart. Hij had een geheim die de andere discipelen niet wisten. Jezus zegt, er is iemand bij ons toen hij het laatste avondmaal vierde. Er is iemand onder ons die mij zal verraden. En de discipelen keken elkaar aan. Wie zal het zijn? Ze konden niet geloven dat iemand van hen, van de 12 apostelen, Jezus zal verraden. Dat laat zien dat Jezus niemand verteld heeft dat het Judas was. Dus mensen vroegen zich, ben ik het? Petrus vroeg, ben ik het? Of Johannes, ben ik het? Of Jacobus of Matthäus? Uiteindelijk vroegen ze Jezus, Heer, ben ik het soms? Jezus zegt alleen maar iemand van jullie. Hij had niet verteld wie. Weet je, mensen willen graag horen, wie is het dan, Heer? Vertel het mij maar. Ik zal het niemand vertellen. Maar wij kennen onszelf heel goed. Voor je weet iedereen het. Judas deed ook wonderen. Maar dat was geen garantie voor hem om behouden te worden. Geen garantie. De uiteindelijke test is... Wat zegt God van mij? Niet wat zeg ik van mijzelf, of wat zeggen anderen eigenlijk over mij, dat ik een goede persoon ben. Dat is niet de test. De test is wat zegt God straks over mij. Amen. Wat zegt God straks over mij? Dat is de vraag. Straks sta ik alleen voor God. Ik kan niet mijn vrouw bij me nemen of mijn kinderen, steun me even. Ik kan niet vragen, de gemeente staat achter mij. Straks sta ik alleen tegenover God. En u staat straks alleen tegenover God. En de vraag is niet, wat denken de mensen van jou? De vraag is, wat denkt God over jou? Dat is belangrijk, laten we dat niet vergeten. Nou, laten we testen. Hebben we een relatie met Jezus? Heel belangrijk natuurlijk. Als je een christen bent, ben je een volgeling van Christus. Heb je een relatie met Christus? Ik zeg niet, gaat u elke dag, elke zondag naar de kerk, maar heeft u een relatie met Christus. Je kunt in de kerk zitten en toch zitten slapen. 2 Korinthe 13 vers 5 zegt ons, onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Weet u dat niet? Wie van u weet dat Jezus in uw hart woont? Als u een keuze hebt gemaakt, maar dat is een ervaring die kan... Elke dag kan toetsen. Woont Jezus in mij? Heb ik een band met hem? Spreek ik met hem? Wandel ik met hem? Of is het gewoon traditie geworden? Of een gewoonte geworden? Ik weet het allemaal, want die prediker hoeft niks mij te vertellen. Ik weet het van A tot Z wat de Bijbel zegt. Maar de vraag is, heb je een relatie met Jezus? Paulus zegt, onderzoek jezelf, of weet je niet of Jezus in je is? Dat is nummer 1. Heb ik Jezus lief? Wandel ik met hem? Ben ik een oprechte volgeling van hem? Word ik geleid? Of waardoor word ik geleid? Door mijn emoties? Het zijn mensen die vanwege emotie naar voren komen en Jezus aannemen. Maar wie weet van u dat emotie net als een golf is, op en af. Ene keer zijn ze actief, of ene keer zijn ze vurig, andere keer zijn ze down. Dat is emotie. Maar heb je een relatie met Jezus? Dat is test 1. Heer, leid mij. Ik wil met u wandelen. Ik wil u volgen. Test nummer 2. Bewaren wij de woorden van Jezus? Of is het allemaal, ik geloof in Jezus, maar ja, die vele bevelen van Jezus, ja, dat moet ik niet. Ik geloof wel in Jezus, maar ik wil niet doen wat hij zegt. Dat reikt niet. Johannes 14, vers 23 zegt, Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. Als iemand mij lief heeft, dat is de vraag. Hoe weet ik dat ik Jezus lief heb? Nou, vraag jezelf aan jezelf, doe je het? Bewaar je de woorden van Jezus? Hoef ik niet voor u niet uit te zoeken, maar vraag het aan uzelf. In hoeverre gehoorzaam ik de woorden van Jezus? De psalmist zegt, Heer, ik heb uw woord in mijn hart bewaard, opdat ik niet tegen u zondig. Uw woord is mijn leidraad, uw woord waarschuwt mij. Nogmaals, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben. En wij, in meervoud, en wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Dus Jezus zegt, wij komen niet zomaar in jou. Als je mijn woord niet in acht neemt, kom ik niet zomaar in jouw hart. God sluit geen deal. Als je maar met je woorden beleid is voldoende. Nee, er moet ook geloof zijn in je hart, zegt de Romeinen 10. Geloof in je hart en dat je dus die relatie hebt met Jezus. En omdat je hem van hem houdt, zeg je, Heer, ik wil ook uw woord in acht nemen. Dat rijmt niet. Als je in Jezus gelooft en zijn woord verwerpt, dat rijmt niet. Er zijn genoeg christenen die zeggen, ik ben christen, maar zij wandelen een andere weg. Dat is het probleem. Ze bedriegen zichzelf. En uiteindelijk aan het einde van de rit zegt Jezus, sorry, ik ken je niet. Dat is een probleem. De volgende. Breng u Gods woord in praktijk. Want bekering betekent verandering. Vernieuwing. Je bent wederom geboren, dus je hebt nog steeds die oude natuur, maar je hebt nu een nieuwe natuur gekregen. Nicodemus, je moet wederom geboren worden. En met die wedergeboorte ontvangen wij een nieuwe natuur. Jacobus 1, vers 22 zegt, en wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Je kan Gods woord naar Gods woord horen en alleen maar lezen en niet in praktijk brengen. Wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Daar staat het dan. Je bedriegt jezelf. Ik ben een christen. Ik ben 5 keer gedoopt. Ik moet wel een christen zijn. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Ik durf bijna met zekerheid te zeggen, ieder van ons heeft in een spiegel gekeken deze ochtend, of niet? Ik durf bijna met zekerheid te zeggen, ieder van ons heeft in de spiegel gekeken deze ochtend. Nou, iemand die het woord van God hoort en niet doet, is als iemand die in de spiegel kijkt en hij draait om en hij vergeet hoe hij eruit ziet. Dat is wat de Bijbel zegt. Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan, is meteen vergeten hoe hij eruit ziet. Ja, dat is vreemd. Maar zo is een persoon die het woord van God hoort en niet in praktijk brengt. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept. Je verdiept, de Bijbel gebruikt het mooie woord, mediteren, overdenken. Net als een schaap, hij verteert wat hij eet en wat hij eet wordt die schaap. Ja, dus het woord van God moet één worden met ons. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de die van de vrijheid. Ziet u, Gods woord is niet gebondenheid, maar vrijheid. De waarheid maakt ons vrij. En daarbij blijft die zal, omdat hij niet een vergeetachtig worden geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Je bevestigt je eigen zaligheid. Door Gods woord te doen, bevestig je eigen zaligheid. Je weet, mijn enige wil en verlangen is om het wil van God te doen. Nou, dan weet je van jezelf of je binnen bent of niet. Maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Een andere test, is uw leven echt veranderd? Is uw leven veranderd na die wedergeboorte? Want als dat niet veranderd is, na 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar, dan heb je een groot probleem. Als uw leven niet veranderd is, dan zien we ook niet de werken van Gods geest in uw leven. Dan is er geen teken waaraan u kan zeggen, nou, ik ben nou een kind van God, want ik zie zoveel dingen veranderen in mijn leven. Lucas 3, dit is wat Jezus zegt aan die fariseers. De fariseers dachten, ik ben behouden, ik ben al binnen. Jezus zegt, breng dan, als je binnen bent, als je bekeerd bent, breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Laat dan zien, die vruchten. Zodra ik geen vruchten zie, zei Jezus, dan moet ik een vraagteken zetten achter je bekering. Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Het is zo makkelijk om van mijzelf te zeggen, ik ben bekeerd. Jezus zegt nou, als je bekeerd bent, breng die vruchten voort. Kan ik zien aan dat je bekeerd bent? En begin niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. Zie jullie de standaard van de fariseeën? Ik ben behouden, want ik ben een kind van Abraham. Abraham is onze voorvader. Dus ik ga automatisch Gods koninkrijk binnen. God zegt, dat is jouw standaard, dit is niet Gods standaard. Begin niet te zeggen bij jezelf, oh, wij hebben Abraham als vader. So what? Dat is geen garantie om behouden te worden. Dat is geen garantie om Gods koninkrijk binnen te gaan. Maar je moet vruchten voortbrengen van die bekering. Is uw leven veranderd sinds u bekeerd bent? Dat u ziet, ik heb een totaal nieuw leven. De Bijbel gebruikt extreem, eerst duisternis, nu licht. Eerst dood en nu leven. Eerst een brede weg en nu een smalle weg. Ziet u die verschillen in uw leven van voor en na de bekering? Dat is belangrijk. Test jezelf. Een andere test. Laat u zich door Gods geest leiden. Wie heeft de leiding over uw leven? Het kan zijn uw oude mens. Het kan zijn de Heilige Geest. Maar wie heeft de leiding? Romeinen 8 vers 14 zegt immers. Zoveel als er door de geest van God geleid worden. Zij die geleid worden door Gods geest. Die zijn kinderen van God. Ja, maar ik laat me leiden door de voorganger. Dat is niet de vraag. De vraag is, word je geleid door Gods geest? Ik heb als voorganger een taak in deze gemeente om u te wijzen naar Gods woord. Niet naar mijn eigen woord. Niet naar mijn ideeën, maar wat zegt God over ons? Worden wij geleid door Gods geest? Of worden wij geleid door ons vlees? En zeg ik heb geen zin om vandaag in Gods huis te zijn. Ik heb geen zin om God te aanbidden. Dat is het vlees. Test. Dood u de zonde door de geest. We hebben gezien zonden. Breng een vloek met zich mee. En als wij de zonde niet doden in ons lichaam, dan zijn we nog steeds op een gevaarlijk terrein. Romeinen 8 vers 13 zegt, want als u naar het vlees leeft, volgens die oude mens, nog steeds geleid door uw zondige natuur. Maar als u, Paulus zegt hier dit niet aan de ongelovigen, hij spreekt hier tot de christenen in Rome. Maar als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Ja, maar ik ben een christen. Ja, maar als je leeft naar het vlees, je zondigt nog steeds. Je wil niet af van je zonde. Je gaat door op die weg van zonde. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Die zonde, zegt God, hoort niet thuis in mijn koninkrijk. Dat betekent niet dat christenen volmaakt zijn. Wij moeten strijden. Dat is de vraag. Strijden wij tegen de zonde? Want als wij zondigen, nogmaals, dan zijn we slaven van de zonde. En ieder die zondigt, is een slaaf van de zonde. Je kunt niet zeggen, Jezus is hier. Nee, je bent een slaaf van de zonde. Dit is een test. Als wij nog steeds, je kunt dingen verborgen houden voor mensen. Niemand weet het. Maar laten wij niet onszelf voor de gek houden. God is een alwetende God. God is een alwetende God. Er kunnen zonden zijn die je kunt verbergen voor anderen. Niemand weet het. Als je voor God staat, vraag God, heb je de zonde in je leven gedood? Of ben je voortgegaan? Ben je doorgegaan met het zondig leven? En al die tijd heb je mij bedroefd, zegt God. En ik kan je totaal niet toelaten in mijn koninkrijk. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. God doet dat niet. Wij doen het. Omdat wij de zondigen, blijven zondigen, sterven. Maar als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, je voelt een zonde opkomen, misschien is kwaad denken en dat je zegt, Heer, dit hoort niet thuis in mijn gedachten. En ik verbreek het in de naam van Jezus. Dan ben je aan het strijden. Dan ben je tenminste aan het strijden. Iemand heeft mij gekwetst, ik wil die persoon terugkwetsen. En de Heilige Geest zegt, doe dat niet. Zoek ze liever de vrede. Zoek liever maar de vrede. De band van liefde. En als wij gehoor geven aan Gods geest, ik zeg u nogmaals, Gods geest en Gods woord gaan altijd samen. God wijst, de Heilige Geest wijst ons naar Gods woord. Als u niet iemand kan vergeven, zegt de Heilige Geest, vergeef. Want als je niet vergeeft, word je zelf niet vergeven. En zal er iemand zijn die naar de hemel gaat onvergeven? Onmogelijk. Wil je Gods koninkrijk binnengaan, moet je zonder zonde binnengaan. Je moet vergeven zijn. Want als u naar het vlees leeft, is heel belangrijk. Heel veel christenen zeggen, ik ben behouden. Test jezelf. Test jezelf. Het is voor uw eigen behoud. Dit is voor mijn eigen behoud. Toen ik me voorbereidde, ik zeg, Heer, is dit voor de gemeente. Want wij willen allemaal behouden worden, of niet? Is het uw verlangen om Gods koninkrijk binnen te gaan? Dan moeten wij samen voor zorgen. Heer, ik wil niet met sommigen, maar dat mensen allen binnen gaan in Gods koninkrijk. Dat wij met z'n allen zeggen, Heer Jezus, u bent Heer van mijn leven. En als er iets ontbreekt in deze test, dat wij het recht zetten. Ja, er zijn bepaalde dingen die ik niet veranderd zie in mijn leven. Laten we het recht trekken. Laten we het recht zetten met de kracht van Gods geest. Als u echt door de geest, je hoeft niet in eigen kracht te doen. God zegt, ik geef u mijn geest om hier ontstaande te blijven. Jezus werd geleid door Gods geest. Daarom hebben wij eveneens Gods geest nodig. Maar ik wil niet Gods standaard omlaag halen en zeggen, nou iedereen is behouden, zeer zeker. Ik weet niet of alle mensen die ik gedoopt heb, of zij behouden zijn. God weet het alleen. De vraag is, als je die test doet voor op jezelf. Weet u, online kun je allerlei testen doen. Heb je te hoge cholesterol of heb je hoge dit of dat? Je kunt jezelf testen. Nou, hier is een test vanuit Gods woord. Ben je binnen of niet? Weet je zeker dat je behouden bent? Blijf God dienen met heel uw hart. Dat is belangrijk. Met heel uw ziel en met heel uw verstand. Blijf dat doen. Gaat u niet uw hart verdelen met de wereld en met God. Ga niet uw liefde verdelen een beetje voor de wereld en voor jezelf en voor God. Filippenzen 2 vers 12 zegt, daarom mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid. Paulus zegt, als ik bij jullie ben, dan zijn jullie gehoorzaam. ja, automatisch, ze zijn bang dat Paulus iets daarvan zal zeggen. Maar Paulus zegt, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid. Maar jullie zijn ook, wanneer ik afwezig ben, blijf je niet gehoorzaam. Nou, dat is mooi. Maar nu veel meer in mijn afwezigheid. Dat doet hem goed. Ik ben niet aanwezig bij Paulus, maar ik hoor dat jullie gehoorzaam zijn aan Gods woord. Dat is belangrijk. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Dat doet niet een ander, maar werk aan je eigen zaligheid. Je kunt veel druk te maken op anderen, maar zorg ervoor dat je zelf binnenkomt. Werk aan je eigen zaligheid. Zijn er personen hier die dichter willen komen tot Jezus? Hallo gemeente. Zijn er personen hier die dichter willen komen tot Jezus? Ik wil dichter tot u komen, Heer. Dat is de vraag. Als ik volgende week binnenkom, dat ik weer een stap dichter ben gekomen bij de Heere God. Amen. Dat als we over een jaar weer terugkomen en zeggen, ik ben totaal veranderd. Ik ben alleen maar gaan klimmen. Het is niet makkelijk, maar ik ben dichter tot mijn doel gekomen. Test jezelf. We hebben onze redding geheel en al niet aan onszelf te danken. We hebben het geheel en al aan Jezus te danken. Galaten 3, vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek. De vloek die op mijn leven rustte. De vloek die op ons leven rustte. Heeft Jezus op zich genomen. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Door voor ons een vloek te worden. Wauw. Ziet u, wij voldeden niet aan Gods eisen. Wij voldeden niet aan Gods standaard. De enige die voldeed aan de Gods standaard was Jezus. Hij was zonder zonde. En wat gebeurt er? Hij neemt mijn vloek, onze vloek op zich. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Als dat geen liefde is, dan weet ik het niet meer. Hij droeg mijn vloek. Adam, vanwege jouw zonde is de aarde vervloekt. Zegt God. Adam, omdat jij gezondigd hebt, is de aarde vervloekt om jouw naam te doornen en distels met voortbrengen. Maar Jezus droeg de vloek. En nu kunnen wij vrij zijn. We zijn vrijgekocht. Ziet u, vrijgekocht. Dit is het beeld van in de Romeinse tijd. Je kunt namelijk een slaaf kopen. En als je een slaaf gekocht hebt, dan is de slaaf van jou. We hebben gezien, als je de zonde dient, ben je een slaaf van de zonde. Totdat iemand jou vrijkomt. Totdat iemand een hoger bod biedt. En zegt, nou ik ben bereid om zoveel te betalen, dat hij of zij maar vrij mag zijn. Nou, Christus heeft ons vrijgekocht. Is hij niet goed? Is hij niet goed, gemeente? Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek, van de wet. Vers 14, opdat de zegen van Abraham. Abraham is gezegend. Hij is een man van geloof. Maar die zegen van Abraham is niet gebleven alleen maar bij Abraham en zijn volgelingen of alleen maar het volk van Israël. De Bijbel zegt ons, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen. Dus wat God beloofd heeft aan Abraham, dat heeft God ook aan mij, aan ons beloofd. Opdat de zegen van Abraham, welke zegen? Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zal komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Maar waardoor? Door Jezus Christus, omdat hij de vloek van de wet op zich heeft genomen. Het heil komt uit het Joden. Niet door de Joden, uit het Joden. Wie is uit de Joden gekomen? Jezus Christus. Je moet niet de Joden aanbidden, je moet Jezus aanbidden. Dat is de boodschap, door Jezus Christus, uit hem, uit Abraham. Uit Abraham is Jezus Christus voortgekomen. En hij heeft dan de vloek van deze wereld op zich genomen. Vandaag hebben we het heilig avondmaal. En als wij heilig avondmaal vieren, dan zegt Paulus, onderzoek jezelf. Onderzoek jezelf. Je kunt zeggen, nou ik neem zomaar het heilig avondmaal. Maar de Bijbel zegt onderscheid, maak onderscheid. Het gaat hier over het lichaam van Jezus Christus dat voor ons gebroken werd. Hij stierf in onze plaats. Dat je beseft dat er een prijs is betaald om u vrij te maken. God is een God van genade. Hij komt met vergeving. Hij komt met verlossing. En de keuze is aan ons. Of wij die verlossing en genade en vergeving willen ontvangen. We willen samen een moment nemen van stilte. Om onszelf te onderzoeken. Ik wil eerst lezen uit 1 Korinthe 11, vers 23. Paulus zegt, want ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht, in welke hij verraden werd, het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zeide, neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Zie je, hij brak het brood, oftewel hij liet zijn lichaam breken voor een ieder van ons. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Vers 28 zegt, maar de mens beproeft, of de mens test zichzelf. Ja, maar de mens beproeft zichzelf en eet alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. De bedoeling is niet dat er een oordeel over u komt. De bedoeling is dat u de Godzegen ontvangt als wij het heilige avondmaal tot ons nemen. Laten we een moment nemen om onszelf te onderzoeken. Heere God, we danken u dat wij dit moment mogen nemen, Heer. Om onszelf te bekijken in uw licht. En in uw licht zien wij het ware licht, Heer. Vader, u kent ons hart. Wilt u ons openbaren, Heer, alles wat in dat hart is. En we weten, Heer, we kunnen niets verbergen voor u. We vragen, Heer, daarom dat uw Heilige Geest ons zal overtuigen, Heer. Als er een zonde is in ons hart, dat wij die zonde aan u belijden. Als wij alleen maar bekeerd zijn, Heere God, omdat wij ooit iets uit onze mond hebben geuit, o Heer, bidden wij, Heer, help ons dat ook die wedergeboorte plaats zal vinden in ons. Dat wij een nieuw natuur hebben, Heer. Dat wij, o Vader, door uw geest de werken van het vlees zullen doden, Heer. Dat wij geen slaven meer zullen zijn van de zonde. En Heer, u weet hoe ons hart op dit moment eruit ziet. U weet of wij een relatie met Jezus hebben elke dag opnieuw. U weet, Heer, of wij uw woord gehoorzaam zijn. U weet, Heer, of wij strijden de goede strijd. U weet, Heer, of wij elke dag ons laten leiden, willen laten leiden door uw Heilige Geest. Ik bid u, Heer, wees ons genadig. Gelijkertijd vragen wij u, Heer, om vergeving. Hoe vaak hebben wij uw standaard naar beneden gehaald, Heer, en denken wij zo lichtvaardig over de zaligheid. Maar Heer, uw woord zegt ons, we zijn duur gekocht. We zijn duur gekocht. Ik dank u, Heer, dat Jezus Christus voor ons is gestorven aan het kruis. Dank u wel, o Vader. Help ons, o Heer, dat wij niet met uw genade gaan spelen. Help ons, o Heere God, uw woord, o Heer, te onderzoeken. Met de kracht en wijsheid van de Heilige Geest. En maak ons, o Heer, dat wij ware gelovigen zijn in Jezus Christus. Dat als wij straks voor uw aangezicht staan, Heer, dat u tot ons kan zeggen, kom binnen, gij getrouwe dienstknecht of getrouwe dienstmaagd. Ik bid u, Heer, dat wij getrouw zullen zijn aan uw woord. Dat wij getrouw zijn aan u, o Vader. Dat wij getrouw zijn aan u, o Jezus. Dat wij getrouw zijn aan u, o Heilige Geest. Ik dank u, Heer, dat wij niets in eigen kracht hoeven te doen, maar dat u ons elke dag opnieuw bijstaat. Vader, we vragen vergeving over zonde. Als wij aan uw tafel komen, Heer, dat wij met z'n allen recht staan, Heer. Dat wij van onszelf het zeker weten dat wij behouden zijn, omdat wij onszelf hebben getest. Ik dank u, o Heere God. We willen zo recht staan voor u. En we willen recht staan, Heer, ten opzichte van onze broeders en zusters. Heer, help ons. Dank u wel dat wij zo aan uw tafel mogen komen. Zegen het brood, zegen Heere God de wijn. Dat wij daarin, Heere God, u mogen ontmoeten. Wij geven u de glorie, Vader. In Jezus' naam. En we mogen bidden.